Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het vierde deel van Nagelaten Brokken. Philpott heeft hem uitgesproken in Stamford op 27 mei 1860, op zondagmorgen. En er is nog een preek over deze tekst, maar die is in een heel ander jaar uitgesproken. De titel van de preek is De Verklager der Broederen, neergeworpen en overwonnen. Naar aanleiding van Openbaring 12, vers 10 en 11. In Openbaring 12, vers 10 en 11 staat: En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods, en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. In deze dagen van wijdverbreide belijdenis heeft onvervulde profetie de gedachten in beslag genomen en is het onderwerp van veel aandacht van de kant van heel veel predikanten en schrijvers geweest. En ik moet bekennen dat ik denk dat het voor iemand met een verlicht oog nauwelijks mogelijk is de oud-testamentische profetieën te lezen zonder te zien dat veel heerlijke dingen met betrekking tot de kerk van God die daarin worden besproken, hun precieze en volledige vervulling nog niet hebben gehad. In voorbije jaren is er dan ook een tijd geweest dat mijn gedachten naar dit onderwerp leken te worden getrokken en dat ik er enig genoegen in vond daar aandacht aan te schenken. Gedurende de laatste 4 of 25 jaar echter heb ik gevoeld dat mijn gedachten van dergelijke zaken afgetrokken werden door verschillende bedenkingen die met enige kracht op mijn conscientie drukten. Allereerst heb ik ingezien dat het beproefde huisgezin van God, in het bijzonder de ellendigen onder de schapen, weinig aandacht aan onderwerpen van deze aard hebben geschonken. Dat ze geen deel hebben uitgemaakt van hun onderwijs van boven, of door de kracht van God in hun bevinding zijn gewrocht. Voor zekere, niet door beproevingen en kwellingen bezwaarde zielen zijn deze onderwerpen erg aantrekkelijk. En ik heb ook ingezien dat als predikanten deze onderwerpen met enige mate van ernst zijn nagevolgd, zij van de vaste, stevige grond van de bevindelijke waarheid terzijde zijn getrokken om meer over zaken van beschouwing te handelen en zo de kracht voor de vorm hebben verlaten en de geest voor de letter. Bovendien heb ik ingezien en gevoeld dat deze onderwerpen, hoewel zeer groot en heerlijk in zichzelf, weinig geschikt zijn voor een tijd van ziekte en kwelling, dat hetgeen wij dan nodig hebben, de tegenwoordigheid van God is, gevoeld in de ziel, het bloed van Christus, gesprengd op onze conscientie, de liefde van God, uitgestort in ons hart door de Heilige Geest, en klare getuigenissen en heldere, ontwijfelbare bewijzen van ons eigen aandeel in dat volbrachte werk van de Zoon van God. Als deze zaken van genadige bevinding, waarop niet alleen geheel het leven en de kracht van levende godzaligheid, maar ook de gehele hoop op de zaligheid zelf zich verlaat en concentreert, dan met gewicht en kracht op de conscientie drukken, worden wij ertoe geleid er onverdeelde aandacht aan te schenken en te voelen dat ze ons alles en in allen moeten zijn. Als iemand mij 2 beurzen zou aanbieden en zou zeggen: hier is een beurs met zilver voor u, en hier is een beurs met goud. Dan zou ik het zilver niet mogen verachten. Ik zou wel mogen zeggen, ik dank u erg vriendelijk voor het aanbod van de beurs met zilver. Het is goed geld, maar ik geef de voorkeur aan de beurs met goud. Hoewel, nog geen vierendeel in grootte, want er zit meer gewicht, vermogen en bovenal meer waarde in. Zo heb ik, hoewel ik die onderwerpen waarover in de profeten en het boek Openbaring gesproken wordt, die ik in de verre toekomst zie opdoemen en die als zodanig een heerlijkheid in zichzelf hebben, niet negeer en volkomen afwijs, heb ik voor de behoefte van mijn eigen ziel toch nodig dat er juist iets in mijn hart wordt gewrocht dat inniger, nabijer en meer is. En dat is een levende, persoonlijke, individuele ervaring van liefde en bloed, genade en waarheid, tegenwoordigheid en kracht, verschijning en openbaring, in één woord, van Christus en zijn zaligheid, gesmaakt, getast, gevoeld en genoten. In zulke tijden die spoedig kunnen komen en die vroeger of later moeten komen, zal ik er geen behoefte aan hebben dat mijn gedachten in beslag worden genomen door onderwerpen die ik misschien louter met mijn verstand kan begrijpen en waarover ik kan speculeren als zuiver zaken waarover meningsverschil mogelijk is, maar zal ik behoefte hebben aan die levende werkelijkheden en door de hemel gezonde zegeningen die mijn ziel in ogenblikken die doen wegzinken, staande zullen houden en mij veilig door de deiningen van de Jordaan zullen dragen. Echter, afgezien van deze gedachten en gevoelens die het resultaat van mijn eigen bevinding aangaande dit onderwerp bevatten, zie ik bij het lezen van de profeten dat er niet louter heerlijke dingen over de kerk van God worden gezegd die op de vastgestelde tijd ongetwijfeld hun vervulling zullen hebben, zoals de bekering van de Joden en het duizendjarig vrederijk, maar ben ik mij ook bewust van de bevindelijke betekenis in deze alleronvervulste profetieën. Ik voel dat de kerk van God reeds in een geestelijk bezit is van juist die zegeningen die worden voorzegd, want ik weet niets van een vleeselijk duizend jaar van een vrede gescheiden van de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, of van een voorspoed waarin de ziel niet onder zijn glimlach leeft. Ik kan hier niet uitweiden, maar eenvoudig dit te bedde brengen, dat u kunt zien dat ik niet een van die uitleggers van het woord ben die er gezichten van toekomstige heerlijkheid in zien, die zijn gescheiden van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus en de beschikking van zegeningen die anders zijn dan diegene die nu door de Heilige Geest aan de kerk worden meegedeeld. Zo, zonder dat ik enige grote en bijzondere mate van goddelijk licht beleid, kan ik ook bevindelijke dingen zien liggen in de beschrijvingen die in de profeten worden gegeven van beide de toekomstige beproevingen en de toekomstige verlossingen van de kerk van God. Neem bijvoorbeeld de woorden voor ons. Aangezien zij met de pen van Johannes door de inspiratie van de Heilige Geest geschreven zijn, twijfel ik er niet aan dat er zich een zekere toekomstige verwijzing in bevond naar gebeurtenissen die toen zeker niet plaatsgevonden hadden. Bijvoorbeeld de beproevingen van de martelaars onder de Romeinse keizers. Dit was toen het geschreven werd een onvervulde profetie en werd vervuld toen de martelaars alle aanklachten en alle beproevingen door het bloed des lams en het woord hunner getuigenis overwonnen. Onder deze uitwendige oppervlakte echter, binnen deze schaal van zal ik het eens een onvervulde profetie noemen, vind ik iets bevindelijks, gepast, zoet en dierbaars, niet alleen toen, maar ook nu. Niet alleen voor de uitwendige martelaars, maar ook voor de inwendige martelaars. Niet alleen voor de strijders en de overwinnaars van de tweede en de derde eeuw, maar ook van de 19e eeuw en totdat de tijd zelf niet meer zijn zal. En op deze wijze zal ik ons onderwerp van morgen met Gods zegen behandelen. De meer letterlijke uitleg ervan, als een toen onvervulde gebeurtenis, negerend, niet verachtend, maar voor een ogenblik negerend, en er als gepaster en profijtelijker de voorkeur aangevend over die persoonlijke en bevindelijke zaken uit te wijden, die naar mijn mening rechtstreeks uit de woorden van de tekst lijken voor te komen. Laat mij aldoende 3 hoofdlijnen onder uw aandacht brengen, die daarin naar het mij toeschijnt erg opvallend op de voorgrond treden. Ten eerste dan, de beschrijving die God van de verklager de broederen heeft gegeven, en in het bijzonder als hem met dit kenmerk bestempelend, dat hij hen verklaagde voor onze God dag en nacht. Dus de verklager, de broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht. Ten tweede, dat deze verklager de broederen werd neergeworpen en overwonnen, waarbij de Heilige Geest er op een gezegende wijze die 3 manieren aan toevoegt, waardoor de broederen in staat werden gesteld als meer dan overwinnaars uit de strijd te komen. Het bloed des lams, het woord hunner getuigenis en hun martelaarsgeest, waarbij op het laatste wapen wordt gewezen met de woorden dat zij hun leven niet lief gehad hebben tot de dood toe. Ten derde dan, het gejuich van overwinning dient te gevolgen in de hoven des hemels zelf gehoord: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Ten eerste dan, de verklager der broederen is boven alle twijfel de Satan. Wij vinden hem zo voorgesteld in verschillende gedeelten van Gods woord, zoals bijvoorbeeld in het begin van het boek Job, waar hij Job voor God komt verklagen, als zou hij de Heere louter dienen vanwege de tijdelijke weldaden die hem waren geschonken, en insinuerend dat indien God zijn hand uit zou strekken en zijn vermogen of zijn persoon aan zou tasten, hij zou bewijzen dat hij niet was voor wie hij in het algemeen gehouden werd. En dat was iemand die hem vreesde boven alle anderen, maar dat hij God in zijn aangezicht zou zegenen. En wat nu deze persoonlijke aanklacht tegen de heiligen betreft, die in onze tekst met de woorden voor onze God wordt bedoeld, dan kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat de Satan toegang tot de hoven der gelukzaligheid zelf heeft, daar in die hoogste hemelen, om de heiligen persoonlijk te verklagen. Want we lezen van de grote stad die uit de hemel van God nederdaalt, dat in haar niet kan inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Hoe kan de werker van alle gruwelen, de grote liefhebber en de schepper van leugens, dan toegang tot de hoven des hemels vinden? Als er iets kan ingaan dat ontreinigt, hoe kan de hoofdontreiniger, de opperontreiniger, de onreine duivel van alle ongerechtigheid, die de verbeelding voortdurend zoekt te verontreinigen en de lippen te bezoedelen, het leven van de heiligen Gods te bevlekken en de wereld met bloed en misdaad te vervullen, hoe kan hij daar dan toegang verkrijgen? Hoe kunnen wij één enkel ogenblik geloven dat hij de grenzen des hemels kan overschrijden en in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God, die de heiligheid zelf is, kan komen? U zult echter zeggen dat het zo wordt voorgesteld in Job. Dat erken ik volkomen, maar ik geloof dat het zo wordt voorgesteld tot ons geloof. Het is om het onderwerp helderder en levendiger voor onze gedachten te brengen en het met grotere kracht op onze ziel te stempelen. Zo, als verklagende hen voor God, wordt er in onze tekst over de verklager der broederen gesproken. Niet dat hij tot de tegenwoordigheid van God zelf inging, in de hemel zelf, waar Jezus nu heerst en regeert aan de rechterkant van de Vader, en dat hij daar stond voor de troon van God en het Lam, en terwijl hij zijn vinger op de heiligen van God op aarde richtte, hen daar dag en nacht van de verschillende misdaden die hij hun ten laste kon leggen, bleef beschuldigen, alsof hij zelf altijd in de hemel zou zijn, het aangezicht van Jehovah ziende. En te midden van de muziek der heiligen en de liederen der engelen wordt het krijsen der duivelen beslist niet gehoord. Ik kan dit evenmin geloven als ik geloven kan dat in de dag van dat grote jubeljaar in de hemel de godslasteringen van de verlorenen zullen worden gehoord, zich vermengend met de lofprijzingen van de verlosten. Maar aangezien dit een mystiek boek is, boven alle andere, en vol van beelden en symbolen, wordt Satan in het hen voor God verklagen op een mystieke wijze voorgesteld als hen verklagend, waar de tegenwoordigheid van God in het bijzonder gevoeld wordt, waar alles naakt en geopend ligt voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. In deze zin dan verklaagt hij hen voor of in de tegenwoordigheid van God. En zoals de consciëntie in de zaak van beschuldiging de plaats is waar de tegenwoordigheid van God in het bijzonder gevoeld wordt, dus in het geweten, zo is het in het hof van de consciëntie dat de verklager der broederen hen dag en nacht voor God verklaagt. Wij kunnen zeggen dat, zoals de Heere het hart door zijn geest en genade doorzoekt, elke verborgen spleet en hoek open en bloot legt voor zijn oog, en dit om zo te zeggen het slagveld is waar de grote strijd, het gevecht des geloofs om het eeuwige leven wordt gestreden en gewonnen, het in het hof der consciëntie is, in die plaats waar de tegenwoordigheid en de kracht Gods op merkbare wijze worden gevoeld, dat de verklager der broederen in het hen dag en nacht voor God verklagen, zijn zware aanklachten oplegt. Dan hebben we een nevenpunt, punt 1. Deze verklager der broederen moet echter enige wezenlijke en essentiële, enige ware en gegronde aanklachten hebben in te brengen, of zijn aanklachten zouden onmiddellijk of na een kort onderzoek op de aarde vallen. Als ik een persoon van de misdaad zou beschuldigen, dan zou dat, tenzij er een bepaalde basis voor mijn beschuldiging zou zijn, op mijn eigen hoofd terugvallen en ik zou worden gebrandmerkt als een gemene lasteraar van een onschuldig persoon. Zo zouden, als Satan geen grond zou hebben om op af te gaan, zijn aanklachten onmiddellijk op zijn eigen hoofd terugvallen. Hij zou geen plaats hebben waarop hij zou kunnen standhouden, maar onmiddellijk uit het hof worden gezet. Dat wat Satan als aanklager in onze consciëntie zo'n kracht geeft en zijn aanklachten zo indrukwekkend maakt, dat is dat er zich waarheid in bevindt. En onze consciëntie, voor zover zij levend en teder in de vreze Gods wordt gemaakt en gehouden, wordt gedwongen, noodzakelijkerwijs gedwongen, om onder de aanklachten die ons ten laste worden gelegd te vallen. Laat mij, om u de zaak helderder en levendiger voor ogen te brengen, verklaren hoe de gelovige ziel onder goddelijk onderwijs in gebed en smeking voor God staat, in haar ernstige naderingen tot de troon. Wel nu, zoals Satan in het boek Zacharia, toen Jozua stond voor het aangezicht des Heren, aan zijn rechterhand stond om hem te wederstaan, zo is het soms in een zekere zin in onze naderingen tot de troon der genade. Satan staat aan onze rechterhand om ons te wederstaan. En de wijze waarop hij ons wederstaat is door het inbrengen van aanklachten, soms vanuit de werkelijkheid en soms vanuit een schijn van waarheid, die wij in onze eigen kracht niet kunnen afslaan. Toen hij er Jozua bijvoorbeeld van beschuldigde bekleed te zijn met vuile klederen, kon Jozua die aanklacht niet loochenen. Die vuile klederen lagen zo waar op datzelfde moment op hem. Hij behoefde slechts omlaag te zien en de klederen zelf hingen overal rondom hem als even zoveel onloochenbare aanwezige getuigen van de waarheid van de aanklacht. Zo getuigt uw eigen conscientie van de waarheid van de aanklacht als Satan in het hof der conscientie die en die zonden, dat en dat uitglijden en vallen, die en die afkeringen zoals door u bedreven tegen u inbrengt. En dit is het wat de aanklacht zo'n kracht en zo'n scherpheid geeft. Of neem een kind in de genade onder de eerste onderwijzingen van God, de troon naderend onder een diep besef van schuld, de vreselijke vloek der wet als een vuur in zijn gebeente woedend, de toren Gods als een verterend vuur in zijn conscientie weerkaatsend, de verschrikkingen der hel zich in slagorde tegenover hem stellend en de angsten voor de dood, de ware koning der verschrikking zich als even zoveel nare vooruitzichten voor zijn ogen opstellend, om in zijn vreselijke ondergang binnen te leiden. Maar hoe kan er worden gevraagd, verklaagt Satan deze sidderende zondaar, en hoe moeten wij onderscheid tussen zijn aanklachten en die van de wet en van de conscientie maken? Dat hij hem verklaagt is zeer zeker waar. Want hij verklaagt dag en nacht, dat is voortdurend. Maar de wijze waarop hij verklaagt, dat is deze. Hij vergroot al het gewicht en de kracht van een veroordelende wet en een beschuldigende conscientie door de zonden en misdaden waaraan die sidderende persoon zich schuldig heeft gemaakt in het zwartste licht voor te stellen. Hij beweert dat de zaak zo slecht is, zo wanhopig en zo hopeloos, als hij mogelijkerwijs kan. In de oude staatsprocessen, voordat Engeland haar huidige vrijheden had verworven, zette de openbare aanklager de rechtszaak tegen de gevangenen altijd in de krachtigste termen uiteen en schilderde het aan hem toegeschreven landverraad in de zwartste kleuren af, trachten door geweld en bedrog zijn veroordeling te waarborgen. Zo zal Satan als de verklager der broederen in het zoeken te veroordelen van een schuldige ziel voortdurend de zwartste feiten naar voren brengen en ze in de donkerste kleuren voor ogen stellen. Al de zonden die u vanaf uw kindsheid kunt hebben begaan, elke misdaad waaraan u schuldig kunt zijn geweest voordat u door genade werd geroepen en elk uitglijden en vallen dat u sindsdien kunt hebben begaan, dit alles zal hij u voor ogen stellen en van dit alles zal hij u beschuldigen als volkomen onvergeeflijk, zodat het bij tijden zal lijken alsof u onder hun vreselijke schuld en last moet verzinken en u uw ogen nauwelijks naar de hemel kunt opslaan om genade te smeken. En niet alleen terwijl u onder de wet bent, wanneer er niets dan dood en verschrikking voor ogen is, maar zelfs nadat het de Heere behaagd heeft de ziel te begunstigen met enige goede hoop op zijn genade, of met een zekere openbaring van zijn vergevende liefde en genade, en een zeker inwendig getuigenis van een persoonlijk aandeel in dat bloed van het lam, zelfs dan zal Satan zijn aanklachten niet staken. Hij zal beschuldigingen van huichelarij, onoprechtheid en bedrog, en dat wat de ziel in deze tijden voelde, tastte en smaakte, niet van God was, maar louter een opwelling van de natuur, dat dit ontstond uit opwinding of zinsbegoocheling, of iets dat geen goddelijke werkelijkheid was. En als wij in een uur van verzoeking tot uitgeleiden of vallen zijn verleid, als Satan door het spannen van een passende strik de overwinning over ons heeft behaald, en wij voor God neer hebben moeten vallen met de schreeuw in ons hart, onrein, onrein, schuldig, schuldig voor u, wat zal hij dan al het gewicht van zijn aanklachten en beschuldigingen vergroten? En wat zal de verklager der broederen, die geen genade noch medelijden kent, de aanklacht inprenten, opdat hij de ziel in de uiterste wanhoop zou doen verzinken? Maar er wordt ten tweede echter nog van hem gezegd, dat hij hen verklaagt voor God, voor onze God, dag en nacht. Dat is onophoudelijk en meer bij nacht dan bij dag. Want het is in het nachtelijke uur, wanneer alles stil en ernstig is, dat de Satan bijzonder toegang tot de gedachten lijkt te hebben. Overdag kan afleiding vanwege bezigheden of kunnen aardse beslommeringen de gedachten voor een tijd van de dingen van God lijken af te trekken. En Satan heeft dan niet dezelfde macht als op die tijden, dat de wereld haar greep op de aandacht voor een tijd heeft verloren en bezigheden en beslommeringen niet langer drukken. Bent u soms niet midden in de nacht wakker geworden met zo'n somberheid over uw gedachten, zo'n angst in uw ziel, zo'n twijfel en schuld en vrees, dat u die nauwelijks kon verklaren of uitleggen? Misschien verschrikt door afschuwelijke dromen, in een waarvan u, terwijl u droomde, een of andere verschrikkelijke zonde beging, en onder de druk daarvan in schuld en ontsteltenis wakker geworden. Dit voelde Job toen hij zijn dromen aan God toeschreef, aangezien hij niet zag dat ze van Satan kwamen. In Job 7 staat, wanneer ik zeg, mijn bedstede zal mij vertroosten, mijn leger zal van mijn klacht wat wegnemen, dan ontzet gij mij met dromen, en door gezichten verschrikt gij mij, zodat mijn ziel de verworging kiest, de dood meer dan mijn beenderen. Wat zal Satan in deze donkere tijden, als nacht en stilte de somberheid aandikken, zijn aanklachten imprenten, beschuldigend van onoprechtheid, huichelarij, bedrog, zinsbegoocheling van alles en nog wat, behalve van hetgeen waarvan hij weet dat het waar is. Want als de onvermoeibare tegenstander, als de grote verklager de broederen, heeft hij zowel valse aanklachten in te brengen als ware. Hij kan van huichelarij beschuldigen, als het hart alleen de gedachten eraan al haat. Van onoprechtheid, als God zijn vrees diep binnenin hem geplant heeft, juist met het doel het oprecht te maken voor hem. Van ontrouw, godslastering, van zondigen tegen de Heilige Geest, zonden die de wedergeboren ziel onder alle anderen het meest verafschuwt en waarvan zij werkelijk het meest vrij is. Maar, aangezien de zaden van al deze zonden in ons zijn en hun werkingen gevoeld worden, speelt Satan op deze zaden en deze werkingen in, ze als het ware als slangeneieren tot leven verwarmend, en schrijf deze kruipende reptielen dan toe aan ons wedergeboren hart. Zo beschuldigt hij ons van al deze zonden, alsof wij daarin zouden hebben toegestemd door ze te voelen, en alsof zij spontaan uit ons zouden zijn voortgekomen, als onze eigen geliefde en verwende kinderen, terwijl zij al die tijd slechts door zijn eigen helse adem op de mesthoop van onze natuur worden uitgebroed en nauwelijks leven zouden kunnen hebben om te kruipen, bijten of steken, als hij er niet over had gebroed om ze uit het ei te broeden. Zo, soms door ware aanklachten, soms door valse, soms van ons profiterend in het uur der verzoeking, om neder te werpen in de strik en soms de gelegenheid van schuld en wanhoop, voortgekomen uit het daarin glijden, aangrijpend om de beschuldiging van juist dat kwaad waarin hij ons gevoerd heeft te benadrukken, verklaagt deze verklager der broederen de heiligen voor de troon van God dag en nacht. Het zou dan ook kunnen dat u niet in staat bent geweest om na te gaan van waar deze aanklachten kwamen. En in feite is het erg moeilijk om onderscheid te maken tussen de aanklachten van de wet, van uw eigen consciëntie, van de toren van God, van de getuigenis van binnen en van uw eigen schuld en schande, en die aanklachten die Satan als de verklager der broederen aanvoert. Zoals het in een menigte waar een geroezemoes van stemmen is, moeilijk is die ene stem van de anderen te onderscheiden. Zo is het in de verwarring die soms in het gemoed plaatsvindt, zoals Job zegt, ik ben zat van verwarring. En erg moeilijk om de beschuldigende stem van Satan te onderscheiden van de beschuldigende stem van de consciëntie. De wanhoop die Satan met zijn valse aanklachten teweeg brengt van die, teweeggebracht door de berispingen en afkeurende blikken van God. Zo weet de aangeklaagde ziel, deels door de verwarring waarin die gedachten worden geworpen, ze onbekwaam makend om het valse van het ware te onderscheiden, en deels door de kracht en de scherpte van de aanklachten die waar zijn, weet hij nauwelijks wat te zeggen of te doen, want dat wat de verklager de broederen zo'n grote macht geeft, is dat hij een getuige tegen ons heeft in onze eigen boezem. Maar ik ga verder met ons tweede punt om aan te tonen dat, hoewel de broederen in onze tekst dag en nacht door de Satan werden verklaagd, en hoewel er veel dingen in hen waren die kracht en scherpte aan zijn aanklachten gaven, de verklager nochtans de overwinnaar niet bleek te zijn. Er staat, en zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Voor al de heiligen van God is de overwinning zeker. Zij worden meer dan overwinnaars gemaakt door hem, die hen heeft lief gehad. Zij zullen triomferend uit alle aanklachten tevoorschijn komen. De strijd kan hevig zijn en het gevecht meedogenloos en lang, maar uiteindelijk is de overwinning zeker. Merk dan ten eerste op hoe de broederen de aanklachten het hoofd boden. Als iemand van een misdaad wordt beschuldigd, is de beste wijze om hem van die aanklacht te bevrijden, duidelijk zijn onschuld aan te tonen. Maar wat staat iemand te doen als zijn eigen consciëntie tegen hem is, als hij werkelijk schuldig is aan de misdaad die hem ten laste wordt gelegd? Hoe is hij dan in staat om zijn onschuld te bewijzen? Hij moet dan een van deze twee dingen doen, zijn misdaad bekennen en om vergeving roepen. Of hij moet een advocaat vinden die zijn rechtszaak op zich kan nemen en hem kan redden, ondanks die aanklachten van zijn tegenstander en de veroordeling van zijn eigen consciëntie. De broederen nu, die nacht en dag door Satan werden verklaagd, hebben nooit één ogenblik getracht de eerste koers te volgen. Ze hebben er nooit aan gedacht om te proberen hun eigen gerechtigheid op te richten of hun eigen onschuld te bewijzen. Zij wisten wel dat zo'n pleidooi niet geldig zou zijn, maar iedere poging om dat te voeren zou hen slechts met schande overladen. Dat Satan zo'n wapenrusting in een ogenblik zou doorboren, dat zo'n zwaard bij de allereerste slag uit hun handen zou worden geslagen, dat de rechter zelf zou weigeren om zo'n pleidooi aan te nemen en dat iedereen in het hof schande over de misdadiger zou roepen en als hij dat zou proberen te voeren. Ze moesten daarom, en dat wisten ze, hun ogen in een andere richting wenden en hulp van een andere zijde zoeken. Maar opziende, als in wanhoop om hulp, vingen zij een gezicht op van het bloedende lam, zoals de Heere Jezus Christus in ditzelfde boek wordt voorgesteld, want er staat in Openbaring 5, en ik zag en zie, in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. En terwijl zij zo door het geloof zagen op dat lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld, aanschouwden zij het verzoenende bloed dat uit zijn handen, voeten en uit zijn zijde kwam, en elke druppel van dat bloed dat ze zagen was oneindig dierbaar, want de waarde en de rechtsgeldigheid van de Godheid was erop gestempeld. Zo pleitten zij, terwijl zij het verzoenende bloed van dat lam aanschouwden, en zij de kracht ervan om hun consciëntie van schuld, zonde en schande te zuiveren ondervonden en voelden, alsof zij ieder voor zichzelf wilde zeggen: ik ben schuldig, schuldig, schuldig. In mijzelf heb ik niets om te pleiten, als zou ik onschuldig aan deze ware aanklachten zijn. Verre van dat, ik erken openlijk dat ik verdien weggenomen te worden, met handen en voeten gebonden en in de buitenste duisternis geworpen te worden. De verklager der broederen heeft grotendeels aanklachten tegen mij ingebracht, die ik niet kan beantwoorden, En hoewel hij ze verzwaard kan hebben of er valse aanklachten mee vermengd kan hebben, zijn ze in wezen toch waar. Ik wend mijn ogen echter af van alle hoop op en hulp in mijzelf. Ik aanschouw met de ogen des geloofs het verzoenende bloed van de Heere het Lam, en daarop bouw ik mijn hoop. Dit dan is mijn pleidooi, het bloed van het Lam. Ik heb geen ander, ik wens geen ander te hebben. Dit nu was een pleidooi dat Satan niet kon beantwoorden. Hij wist dat Jezus Christus de Zoon van God en God was. Hij wist dat hem boven het hoofd had gehangen als een verklaring tegen hem, van de lippen van hem die niet liegen kan, toen hij in de gedaante van een slang in de hof van Eden was, dat het zaad van de vrouw zijn kop zou vermorzelen. Hij wist dat de Zoon van God de menselijke natuur moest aannemen in vereniging met zijn goddelijke persoon. Want hoe anders kon het zaad van de vrouw, die hij zo gemakkelijk verleid en overwonnen had, zijn kop in het stof verpletteren? En ook wist hij wel, zo niet voor, dan toch zeker na de opstanding, dat dit de weg der zaligheid was die God bepaald had in de menswording van de Zoon zijnde liefde. En dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde, wanneer het gelovig aanschouwt en bevindelijk bekendgemaakt wordt. En daarom voelde Satan, toen er werd gezien op het bloed van het Lam, en dat hem als een geldig pleidooi voor ogen werd gesteld, dat zijn aanklachten op de aarde moesten vallen, want hier werd Gods eigen rechtvaardig verklaring, de vergeving van al de zonden, tegenover de misdadiger gesteld. In onze aardse hoven worden aangeklaagden, als de soeverein met gratie tussen beiden komt, onmiddellijk vrijgelaten. Voordat tyrannieke en willekeurige soevereinen het privilege misbruikten en er daarom van werden beroofd, was dit in dit land veelvuldig het geval. Monarchen zijn echter maar mensen, en daarom worden wij gedwongen hun de handen te binden, opdat macht, gerechtigheid niet zou verijdelen, en oneerlijke bevoorrechting, verdiensten niet uit zou sluiten. De koning der koningen regeert echter niet door menselijke wetten, en vergeeft daarom om niet allen die hij bedient. Toch ontbrak er één ding. Als aanklager in de conscientie kan hij zeggen, en doet dat ook, het is waar, volkomen waar, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het is zonder enige twijfel waar, dat de heiligen van God in dat bloed worden gewassen, en dat ze allen door zijn gerechtigheid van al hun zonden om niet gerechtvaardigd worden. Want Satan kan om zijn doel te dienen zowel waarheid als dwaling prediken, kan zowel de wanhopige heiligen wijzen op de heerlijkheden des hemels, als de vlammen der hel verbergen voor aanmatigende zondaren. Maar, voegt hij eraan toe, waar als dit alles zeer zeker is, heeft dat bloed u gewassen? Heeft die heerlijke gerechtigheid u gerechtvaardigd? Bent u een heilige van God? Als u dat zou zijn, dan zou u dan zo'n hart hebben als u heeft, zo vuil en zo onrein, zo trots, zo weerspannig en ongelovig? Zou u die gedachten en die gevoelens, die begeerten en lusten waarvan ik u in uw aangezicht beschuldig en die u niet kunt ontkennen, dan voortdurend hebben en er u zelfs aan overgeven? Zou u dan zijn uitgegleden en gevallen, zoals u bij deze of gene gelegenheid hebt gedaan? Zou u dan zo gemakkelijk zijn verleid, dat in plaats dat de zonde u verzocht, u eerder de zonde verzocht, en dat in plaats dat ik de strik voor u spande, u hem eerder voor uw eigen voeten neerlegde? Zou een kind van God zo hebben gehandeld? En welke kenmerken, behalve al deze kenmerken en al dit bewijs tegen u, heeft het voor u? Heeft u voor u? Hoewel het kind der genade zich op het verzoenende bloed kan beroepen, kan Satan dat pleidooi op deze wijze toch het hoofd bieden door te zeggen: het is waar dat het bloed van Christus al de heiligen van God reinigt van alle zonden, Maar, tenzij u een heilige van God bent, is dat bloed voor u van geen nut. Daarom kan dat pleidooi u niet redden van mijn aanklachten en de toorn Gods vanwege uw zonde. Daarom ziet u dat u iets meer dan uw eerste pleidooi nodig hebt. U hebt in uw eigen boezem een bewijs nodig dat u een heilige van God bent. Satan blijft u maar vertellen dat u een zondaar bent. Een zondaar gedoemd om te sterven, die hij naar de hel zal sleuren. Die hij zal kwellen wanneer hij u daarvoor eeuwig heeft. U moet bewijzen dat de aanklacht vals is. Dat u geen verloren zondaar bent, maar een geredde heilige. U moet echter een getuige hebben op dezelfde plaats waar die aanklacht is. U moet een getuigenis in uw conscientie hebben dat u zowel een heilige als een zondaar bent. Daarvan heeft u helder bewijs nodig. En als het de Heere behaagt zijn liefde in uw hart uit te storten, of het verzoenende bloed op uw conscientie te sprengen, of u zelfs zonder enige krachtige openbaring een aanzienlijke mate van geloof te geven, of zoete hoop te doen verrijzen, of een dierbaar woord van belofte aan uw hart toe te passen, dan geeft u dit bewijs dat u, hoewel u een zondaar bent en als zodanig de waarheid van Satans aanklachten openlijk erkent, nochtans een heilige van Gods eigen maaksel bent. En tot hiertoe is dat een antwoord op zijn aanklacht. Er ontbreekt echter nog altijd iets. U moet het bloed toegepast hebben. Zoals de hoge priester het bloed van de os en de geit nam en het op en voor het verzoendeksel sprengde, zo moet het bloed der besprenging aan de conscientie worden toegepast, want het spreekt betere dingen dan het bloed van Abel dat tot God om wraak riep. Dit roept echter tot God om genade. In het zuiveren van de conscientie van schuld zuivert het bloed der besprenging haar van de aanklachten van Satan. Want die kunnen niet blijven wanneer de schuld is verdwenen. Nog is er een andere weg waardoor de inwendige aanklacht van Satan overwonnen kan worden, dan door een zoete verzekering van een persoonlijk aandeel in het verzoenende bloed van Christus. Door het dierbare bloed dat aan de conscientie wordt toegepast en dat door de Heilige Geest op het hart wordt gesprengd. Ten tweede hebben ze hem niet alleen overwonnen door het bloed des lams, maar ook door het woord hunner getuigenis. Want ze hadden echter nog een andere wapen waarmede zij de Satan bestreden en hem overwonnen. Het woord hunner getuigenis. Onder deze uitdrukking versta ik twee verschillende zaken. Het getuigenis dat het woord aan hen geeft en het getuigenis dat zij van het woord geven. Het eerste is het getuigenis van het woord, het tweede is het getuigenis naar het woord. Laten we ze allebei onderzoeken. Allereerst dan het woord van God, niet naar de blote letter, maar als een levend getuigenis van God, was tot leven en kracht voor hun ziel gemaakt, zoals de Heere zelf spreekt. Het vlees is niet nut. En de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Ergens anders wordt het zwaard des geestes, het welk is Gods woord genoemd. Wanneer het de Heere nu behaagt zijn woord met kracht aan de ziel toe te passen, wordt het woord onze getuigenis, of zoals het kan worden weergegeven, het woord van onze getuige. Dat wil zeggen, het geeft een zeker getuigenis voor God in het hart. Wanneer het zwaard door de kracht Gods in onze handen wordt gelegd, dan kunnen wij dat wapen zwaaien, aangezien het ons is gegeven door de koning der strijd, die onze handen onderwijst ten strijde en onze vingers ten oorlog. Als het de Heere ooit behaagd heeft een belofte toe te passen, een schriftgedeelte thuis te brengen, uw hart te verzegelen met een woord van waarheid, heeft hij dat gedeelte van zijn woord tot het uwe gemaakt. Zoals de vader in het verre verleden, wanneer de jeugdige krijger het slagveld opging, zijn eigen zwaard naar beneden haalde van waar het hing en, terwijl hij het in diens hand legde, zei, Ga uit, mijn zoon, met dit zwaard, waarmee ik mij eens een weg naar de overwinning heb gebaand. Het is een echte kling uit Damascus die niet breken of buigen zal. Zo legt de Heere, als hij een gedeelte aan de ziel toepast en een gedeelte met goddelijke kracht thuisbrengt in het hart, het zwaard des geestes in de hand van de gelovige, en door dit zwaard des geestes wordt hij in staat gesteld om met Satan te strijden. Als er kracht in het woord van God wordt gelegd, wanneer het aan het hart wordt toegepast, dan wordt het het onze door de zekerste en de beste van alle schenkingen. Want God heeft het ons gegeven. We zien hoe de gezegende Heere, toen hij door Satan werd verzocht, herhaaldelijk antwoordde: er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. En waren die woorden hem niet door zijn hemelse Vader gegeven, zoals hij zelf zegt: de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Johannes 17. De Satan voelde de scherpe snede van dat zwaard en sloop verslagen weg. Wij moeten dit gezegende voorbeeld, voor zover wij daartoe in staat worden gesteld, volgen. Het heeft geen zin om met de duivel te redeneren, trachtend hem te trotseren en hem om de tuin te leiden met een vleeselijk betoog. Want hij is een te groot meester in de logica om met zulke wapens te worden overwonnen. Het woord der waarheid aan uw conscientie aanbevolen, het woord Gods aan uw hart toegepast, het door u bezitten van een levend geloof daarin, het er een geestelijk gebruik van maken, het tegenover Satan omhoog houden ervan, soms om zijn aanvallen af te slaan en soms om hem de punt en de snede van dat scherpe zwaard te doen voelen. Wedersta op deze wijze de duivel en hij zal van u vlieden. Het woord Gods heeft buitengewone kracht wanneer het in alle beproevingen en strijd op goddelijke wijze wordt gevoeld, maar nergens meer dan in het afslaan van de aanvallen van de boze. Er is bijvoorbeeld geen betere wapen waarmee wij de aanklachten van Satan zoals die, waarnaar in onze tekst wordt verwezen, het hoofd kunnen bieden, dan het woord der waarheid, terwijl dat tot leven en kracht is gemaakt voor de ziel. Als God ooit met kracht een woord tot uw ziel heeft gesproken als dit: ga heen in vrede, al uw zonden zijn u vergeven, of als hij ooit heeft gezegd: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Of als hij ooit genade aan uw ziel heeft geopenbaard door de toepassing van een belofte aan uw hart, en in het uur der verzoeking en aanklacht in gedachten en herinnering brengt wat hij in voorbije dagen heeft gesproken, en u in staat stelt om het zwaard des geestes op te nemen, dat voor een tijd in de scheede kan hebben gelegen, maar tot de trekken waarvan u nu door de hand des geloofs in staat wordt gesteld, dan kunt u van man tot man met Satan in gevecht raken. Want dit is het woord uw getuigenis, als de getuige van God in uw conscientie, dat hij aan uw zijde staat. Zo beproefden deze oude heiligen, deze gezegende martelaars, want over hen spreekt de Heilige Geest hier hoofdzakelijk, geen vergeefse redeneringen, noch vleeselijke betogen, noch om Satan met zijn eigen wapens van logica en wijsheid het hoofd te bieden, toen hij hen dag en nacht voor God verklaagde. Zij gebruikten eenvoudig het woord van Gods genade, waarvan zij de kracht en waarvan zij wisten dat die van God gekomen was door het voelen van haar uitwerkingen, in hun eigen harten hadden gevoeld, en zij velden de Satan met het zwaard des geestes dat God in hun handen had gelegd, het enige wapen dat Satan werkelijk voelt of vreest. Dat is dan het getuigenis dat het woord aan hen geeft. Maar dan hebben we nog het getuigenis dat zij van het woord geven. Want aangezien het woord hunner getuigenis van God gemaakt was, werd het zo het woord hunner getuigenis voor God. Zij konden nu een getuigenis afleggen van de genade van God zoals zij die voelden, van zijn liefde zoals zij die ervoeren, van zijn genade zoals die bekend werd gemaakt, van zijn macht zoals die werd verwezenlijkt en van zijn trouw zoals die werd bewezen. En door het getuigenis afleggen voor God, wat zij van God hadden ontvangen, sloegen zij de aanklachten van de Satan af, door voor zijn aangezicht te bewijzen dat hun soevereine rechter, voor wie hij hen verklaagde, hun vader en hun vriend was. Zo was er het wapen van het bloed des lams en het woord ter getuigenis, maar dan is er nog een derde wapen waarmede zij streden en waardoor zij overwonnen, dat ik kort gekenmerkt heb als een martelaarsgeest, aangewezen met de woorden: en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Wij horen nu in Engeland niet over martelaars die naar de brandstapel worden gesleept, zoals in de dagen dat het papisme de overhand had. De vervolgingsgeest smeult in veel borsten, maar het heeft de vuren van Smithfield nog niet weer ontstoken. In vreemde landen echter, zoals in Turkije, Spanje en Italië, heeft vervolging de getuigen voor Christus naar walgelijke gevangenissen gesleept en heeft hen zo niet van het leven beroofd, dan toch van des levens voornaamste schat, en dat is de vrijheid, totdat onlangs gebeurtenissen het juk van koning en priester, paus en prelaat uiteen deden spatten. Maar in ons land, op dit bevoorrechte eiland, is vervolging in deze openlijke, gewelddadige vorm al vele jaren opgehouden. En wij genieten vrij die burger- en godsdienstrechten, want die gaan of vallen samen, die onze leidende voorvaderen verworven. Maar hoewel het uitwendige martelaarschap is opgehouden, zijn er wel inwendige martelaars. Brandstapel en vreugdevuur, hete nijptangen en duimschroeven, pijnbank en foltering worden nu niet gebruikt, en geldboetes en gevangenschap vanwege godsdienstige overtuiging zal de tijdgeest niet toestaan. In plaats van de geesel op de rug wordt nu de geesel der tong gehanteerd. In plaats van het voorhoofd wordt de goede naam gebrandmerkt, en in plaats van oren af te snijden, snijdt men reputaties weg. Er zijn echter andere martelaars dan diegenen die zijn gestorven op de brandstapel en weggekwijnd in gevangenissen. Joseph Hart zegt het op een schone wijze: zie de leidende kerk van Christus, bijeen vergaderd uit alle streken, allen op die rode lijst waren geen vermoorde martelaars. Er is zowel een inwendig als een uitwendig martelaarschap, zowel een foltering van de ziel als een foltering van het lichaam. En in deze zin is al Gods volk martelaar. De martelaarsgeest heeft evenmin opgehouden als het martelaarsgevoel. En als wij ons aandeel zullen hebben onder de martelaars die hun leven op de brandstapel gaven en onder aardse marteling stierven, moeten wij in onze boezem een martelaarsgeest omdragen en hetzelfde gevoel hebben, hoewel wij niet hetzelfde lot hoeven te ondergaan. Deze martelaarsgeest wordt tot uitdrukking gebracht door de woorden: zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Zij deden liever vrijwillig afstand van hun leven dan de gezegende Here te verloochenen of te bezwijken voor de aanklachten en ingevingen van de Satan. Uiteraard hadden zij hun leven lief zoals de mens die lief moet hebben, maar zij hadden hun leven niet zodanig lief dat zij ze liever hadden dan de zaligheid, liever dan genade, liever dan het evangelie waarvoor zij bloeden en liever dan de Here die voor hen stierf. Wanneer de dood zich aandiende in haar verschrikkelijkste en verbijsterendste gedaanten, zeiden zij niet: ik zal mijn leven redden. O, dood, ik vrees u. Liever zal ik mijn Here verraden en al mijn godsdienst opgeven, dan door wrede folteringen sterven. Het leven is mij zo zoet en de dood zo verschrikkelijk, dat ik, liever dan te sterven, al hetgeen ik beleden heb te geloven zal verloochenen, en alles wat gij wenst zal zeggen, doen en zijn. De martelaarsgeest in hun boezem voorkwam een dergelijk verraad van Christus, wat hen in de vorm van de dood ook zou te wachten kunnen staan. Dan moet u dezelfde martelaarsgeest in uw hart hebben, hoewel niet op dezelfde wijze getoond, gewillig zijn om Christus wil te lijden, hoewel u niet voor de wilde beesten zal worden geworpen, zoals de oude christenen, of sterft op de brandstapel, zoals onze Engelse martelaars. Een heilige vastberadenheid in Christus' kracht, niet in die van uzelf, en die te voelen, en nooit de waarheid van God opgeven, wat er ook komen, wat er ook gebeuren, maar, en dan het dierbaar voelend voor uw ziel vasthouden met al de kracht die God u mogen geven, zodat niets het ooit van uw borst zal losscheuren, zelfs hoewel het leven zelf al op het spel staat. Als een mens ooit de waarheid van God als een hemelse zegen in zijn hart heeft gevoeld, als de barmhartigheid, genade, liefde, tegenwoordigheid en kracht van God ooit in zijn conscientie is ervaren, zal hij deze goddelijke werkelijkheden dierbaarder achten dan al het andere, dan vrouw of kinderen, of land of huis, of bezittingen, of naam, of vermaardheid, of reputatie, of faam. Op bevoorrechte momenten, wanneer de Heere Jezus Christus dierbaar wordt gemaakt voor zijn ziel en zijn waarheid met bevrijdende, heiligende kracht in zijn hart komt, is niets hem zo dierbaar als de waarheid van God. Pas dit nu eens toe op Satans aanklachten en zie hoe hij deze martelaarsgeest van ons leven niet liefhebben tot de dood toe, hun het hoofd biedt. Het kan zijn dat hij u, onder zijn andere aanklachten, beschuldigd heeft van onoprechtheid en huichelarij, van bedrog en misleiding, dat u hetgeen u kent louter maar naar de letter kent, dat hetgeen u heeft gevoeld alleen maar in het vlees is gevoeld, en dat hetgeen u heeft ontvangen niet is ontvangen in een gelovig hart door de kracht van God, maar natuurlijker en begrijpelijker wijs in een verlicht verstand. Deze insinuaties en aanklachten zijn erg schrikbarend, want er bevindt zich een mate van waarheid in, aangezien onze vleeselijke geest werkelijk en waarlijk alles is waarvan de Satan ons beschuldigt. Maar waar de genade van God in het hart is, daar is ondanks dit alles een innerlijke vastberadenheid om niet voor deze aanklachten te wijken, maar vast te houden door de waarheid van God en wat wij van haar kracht hebben gevoeld, wat er ook komen. Dit is de martelaarsgeest, want zoals de martelaars niet op bevel van hun vervolgers wilden opgeven wat zij geloofden, zo willen en kunnen wij niet opgeven wat wij geloofd en gevoeld hebben op de aanklachten van Satan. Dit was de laatste standplaats van de martelaars. Hier streden zij om het eeuwige leven. Hier boden zij tegenstand tot bloedens toe. Hier gaven zij liever hun adem op dan Christus te verloochenen. En hier wonnen zij Christus door het sterven van Christus. Want hier bewezen zij de waarheid van zijn eigen woorden, Matteüs 16, want zo wie zijn leven zou willen behouden, die zal hetzelfde verliezen, maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. In dezelfde geest moeten wij tegenstand bieden, en door tegenstand te bieden, de aanklachten van Satan overwinnen. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen, moet ons motto en wachtwoord zijn. Heeft u bij tijden niet in uw boezem gevoeld dat u nooit kan vergeten en nooit kan opgeven wat de Heere met kracht in uw boezem heeft verzegeld, wat er ook komen? Dat zijn waarheid u verschillende malen erg dierbaar is gemaakt? Dat een mate van zijn liefde in uw hart is uitgestort? en dat Christus zichzelf aan uw ziel heeft ontdekt als degene die de banier draagt boven 10.000, aan wie alles gans begeerlijk is? Op deze gevoelde ervaring van de kracht en waarheid van God stelt u uw vertrouwen in leven en dood. Aan deze gezegende Jezus, zoals aan uw ziel geopenbaard, hangt u uw enige hoop. Uit deze ontdekking van zaligheid door zijn bloed en liefde put u in dit tranendal uw voornaamste troost. En u hoopt en wenst in de kracht ervan en in de hernieuwde openbaring ervan te sterven. Christus dichtbij, niet ver weg. Zaligheid in uw ziel en niet in de blote letter van het woord. Het werk en de getuigenis van de Heilige Geest in uw conscientie en niet in de schrift alleen. De aanwezigheid, de glimlach, de vergevende liefde van God, inwendig genoten. Deze goddelijke werkelijkheden alleen zullen uw doodsbed gelukkig maken. Hoe kunt u dan op Satans oproep afstand doen van hetgeen u voor uzelf van het woord des levens hebt gevoeld, gesmaakt en getast? Gehuld in dit harnas van bewijs kunt u de listen van de duivel weerstaan. Met al zijn aanklachten van uitglijden en vallen, donkerheid, koudheid, opstand, ondankbaarheid, ongeloof en zijn talrijke andere voorwendsels, ware of valse, kan Satan niet werkelijk één enkele aanklacht tegen een heilige, wiens hart God waar en eerlijk heeft gemaakt en in wiens ziel hij door zijn Heilige Geest enige mate van genadige, levende bevinding heeft gewrocht, staande houden. Want hij, de martelaarsgeest hebbende, heeft de waarheid boven alles lief, wegens hetgeen hij van haar kracht heeft gekend en gevoeld. En hij zal eerder van zijn natuurlijke leven scheiden dan daarvan. Sla er vervolgens eens acht op, hoe de Heilige van God Satan het hoofd biedt, wanneer hij hem dag en nacht voor God verklaagt. Kijk naar de drie wapens die God hem gegeven heeft om de verklager der broederen mee te bestrijden. En zie hoe hij, door het gebruik van deze drie wapens, als meer dan overwinnaar uit de strijd komt. Allereerst ziet hij op het verzoenende bloed van het lam, zoals dat aan Golgotha's kruis werd gestort, aan zijn ziel werd geopenbaard, door de kracht van God als reinigend van alle zonden en op zijn conscientie gesprengd door goddelijke werking. Hij ziet op dat verzoenende bloed als zijn voornaamste, zijn enige hoop, en kan op een gelovig gezicht daarvan zeggen, Satan, ik erken dat ik een zondaar ben en een van de slechtste en de walgelijkste, ja, de allervoornaamste der zondaren. Maar hier bouw ik mijn hoop op, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ik ben lager en zwarter dan u mij heeft voorgesteld of voor kan stellen, maar gewassen in dat dierbare bloed kan ik voor God staan, aangenomen in de geliefde. En dan kan hij, aangezien hij is bevoorrecht met geloof om dat tweede wapen te gebruiken, zeggen, hier is het woord van Gods getuigenis, waarvan ik de kracht in mijn hart heb gevoeld. Het is Gods woord, en wat God gezegd heeft, moet vervuld worden. Als God heeft verklaard dat hij mij heeft lief gehad met een eeuwigdurende liefde, dan zal dat woord stand houden. Als God mij heeft verzekerd of mij enig zoet bewijs heeft gegeven dat ik een van zijn kinderen ben, zal zijn getuigenis ondanks al uw aanklachten stand houden. Als de Heere mij heeft lief gehad, zichzelf voor mij gegeven heeft en mij getrokken heeft met koorden der liefde omdat hij mij zo lief gehad heeft, zal zijn liefde getrouw en standvastig stand houden. Want diegene die hij lief heeft hij lief tot het einde. Welke aanklachten over wat ik ben en geweest ben in mijzelf ook tegen mij mogen worden ingebracht. En wat al het andere betreft, laat alles maar gaan, uitgezonderd hetgeen God voor mijn ziel gedaan heeft. Laat gezondheid, kracht, bezit, het stof, Laat naam en vermaardheid en faam en reputatie allemaal maar gaan. Zij zijn mijn leven niet. Ze zijn mijn hoop niet. Ze zijn mijn alles niet. Liever dan van de Heer Jezus Christus te scheiden, mijn hoop op te geven en in wanhoop te verzinken, liever dan dat te doen, zal ik mijn laatste offerande offeren, zal ik mijn natuurlijke leven opgeven. En zo, door te zien op het verzoenende bloed van het Lam, en vast te houden aan het woord van Gods getuigenis, en vervuld van een martelaarsgeest, om zich aan Christus vast te houden, zelfs al zou de dood zelf volgen, met deze drie wapens waren de heiligen, die de Satan dag en nacht voor God verklaarde, klaagde, in staat om hem te overwinnen, en met deze drie wapens en het juiste gebruik ervan, overwinnen de heiligen hem nu. En dan komt het derde punt. En nu klonk om tot ons derde en laatste punt te komen, terwijl deze martelaars aldus spraken en handelden, de goedkeuring van God zelf, van boven. Want er staat, en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, alsof God zelf getuige zijnde van dat bloedige conflict hier beneden, Satans aanklachten en hoe de heiligen van God in staat waren ze het hoofd te bieden en te overwinnen horende. Uit de hemel zelf sprak God met zijn eigen goedkeurende stem. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Terwijl zij in het conflict waren gewikkeld, terwijl Satan verklaagde en aanklachten inbracht, en zij alleen maar in staat waren hem het hoofd te bieden met de wapens die in hun handen waren gelegd, strijdend en worstelend, als stervende mensen, daarmee hun levens reddend alsof ze ze verloren, was de zaligheid niet in al zijn gezegendheid, volheid en kracht gekomen. Maar toen de verklager was nedergeworpen, toen hij verijdeld en verslagen en uit zijn poging tot overwinning verdreven, als een overwonnen vijand wegsloop, toen begon de zaligheid zich te openen in al haar gezegende werkelijkheid, in al haar volheid, haar zekerheid en haar glorie. Het is na verzoekingen, gevechten, conflicten, en nadat God ons in staat heeft gesteld de overwinning over hen te behalen, dat de volheid en gezegendheid van Gods zaligheid worden gezien. Dan wordt zaligheid werkelijkheid, niet louter een waarheid in Gods geïnspireerde woord, niet louter een leerstuk die in het verstand zweeft, of een artikel van een gezonde geloofsbelijdenis die in een kerkboek is opgeschreven, maar een vaste waarheid, aangezien die is geopenbaard aan de ziel door de kracht van God. Nu is de zaligheid, alsof de gelovige ziel nu mocht zeggen, voor dit conflict, deze worsteling om het leven, deze strijd met Satan, zag ik de zaligheid op een afstand, maar nu, o, nu is de zaligheid gekomen. Ze is als een gezegende werkelijkheid in mijn hart gekomen. Nu weet ik dat ik gered ben door de kracht van God, want Satan, die mij dag en nacht voor de troon verklaagde in mijn schuldige conscientie, in mijn verontruste, zwoegende borst, is nedergeworpen en uitgeworpen. Hij oefent niet langer dezelfde invloed en macht uit om mijn ziel te teisteren en te benauwen. Mijn conscientie bloedt niet langer onder zijn aanklachten. Ik heb de overwinning verworven door het bloed van het Lam, en nu is de zaligheid gekomen in al haar gezegendheid. Zie dan de vruchten die u van deze aanklachten hebt geplukt. Ze hebben u niet alleen uit al uw valse godsdienst gezift en het kaf en stof van een loutere belijdenis weggewannen, maar ondanks Satan zijn zij gevolgd door de rijkste zegen. Voor het conflict zou er echter geen overwinning geweest zijn, voor de strijd echter geen triomf, Voor de verslagen, vluchtende vijand echter geen oprichten van het overwinningsteken op het slagveld. Het kan hard voor u lijken om tegen uw wil dat slagveld opgedwongen te zijn en Satan u dag en nacht te laten verklagen, maar welke lessen heeft u daar al geleerd, lessen die op geen andere wijze geleerd worden? Voordien was u een vrijwilliger die de paradepas leerde of vuurde op een schietschijf. Nu bent u een soldaat die de overwinning over de binnenvallende vijand roept. Hoe kan er zowel in het natuurlijke als in het geestelijke een overwinning zijn zonder een strijd? In de geestelijke strijd strijden wij echter niet in onze eigen kracht, maar in die des Heren. En als dit het geval is, wat kan een mens die niet op het slagveld slaags geraakt is, dan weten van kracht, de kracht van Christus in zwakheid volbracht? Wanneer Satan verklaagt, dan wordt onze zwakheid gevoeld, zwakheid om zijn aanklachten te beantwoorden, zwakheid om op dit bloedige veld te strijden, en de ziel is tot zinken en onder het gewicht van die aanklachten vallen gereed. Wanneer de Heere ons echter sterkt om te zien op dat bloed van het lam, om het zwaard des geestes te zwaaien en ons voorziet van een martelaarsgeest, dan komt er kracht. Kracht om te strijden, kracht om de overwinning te behalen, kracht om Satans aanklachten te verijdelen en kracht om triomf te roepen over de terugtrekkende vijand. En nu was de zaligheid, was dat, maar het is ook het koninkrijk onze Gods, dat het koninkrijk van Christus is opgericht in het hart, en gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Want dan regeert en heerst Christus in de ziel. Wanneer hij Satan heeft nedergeworpen, wanneer hij zijn aanklachten heeft beantwoord, wanneer hij de overwinning heeft behaald en de vijand verslagen, dan komt het koninkrijk Gods, zoals het door goddelijke kracht is opgericht in het hart. Dat koninkrijk, dat moet worden opgericht op de puinhopen van alle andere koninkrijken. Dat koninkrijk der genade, hier, dat zal uitlopen op het koninkrijk der heerlijkheid hiernamaals. Moet Christus nu geen koning zijn? Wie is zo gepast? Wie is het zo waard te regeren? Wie is het zo waard de kroon der heerlijkheid te dragen? Echter, terwijl de Satan nog verklaagde, was het koninkrijk van Christus, hoewel al begonnen, nog niet ten volle gekomen, totdat de steen, afgehouwen uit de berg, zonder handen het beeld slaat en het maakt gelijk het kaf van de dorstvloeren des zomers, wordt het niet tot een grote berg om de gehele aarde te vervullen. Daniël 2. Dus tot Satan is neergeworpen in de ziel van zowel als in de wereld, is het koninkrijk van Christus nog niet ten volle gekomen. En dan staat er nog de macht van zijn Christus of van zijn gezalfde. Christus heeft macht ontvangen aan Gods rechterhand om onze strijd te strijden en onze zaak te bepleiten, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wanneer deze macht bevindelijk wordt aangewend om de ziel van die aanklachten van Satan te bevrijden, dan wordt de roep uit de hemel gehoord: nu is de macht van zijn Christus gekomen, zijn macht als de gezalfde koning van Sion. En dan wordt de macht van zijn bloed om een schuldige conscientie te reinigen gevoeld, de macht van zijn gerechtigheid om een behoeftige, naakte ziel te rechtvaardigen, de macht van zijn liefde om het er meer dan een overwinnaar vanaf te brengen, de macht van zijn geest om van binnen te getuigen van diens aanneming en aanvaarding tot kinderen. De macht van zijn Christus wordt bevindelijk gevoeld wanneer de zaligheid en de kracht en het koninkrijk Gods ten volle zijn gekomen. En dit alles is ten volle gekomen wanneer de verklager is neergeworpen en de overwinning door het bloed van het lam is verkregen. En het is dan, door deze beproevingen, verzoekingen en conflicten heen, dat wij tot bevinding komen en drinken en de geest van levende godzaligheid tot ons kunnen nemen. Zolang u ongeoefend bent in uw ziel, geen aanklachten van de Satan heeft, geen uitwendige verzoekingen of inwendige conflicten, kent u niet bevindelijk het gewicht en de kracht van levende godzaligheid, de werkelijkheden van ware godsdienst en de schatten van de liefde en de genade, opgesloten in de persoon en het werk van de Zoon van God en geopenbaard in het evangelie van zijn genade. Maar stel u op het slagveld, stel uw ziel bevend in de weegschaal, laat Satan binnenkomen als de verklager der broederen en u verzinkt in schuld, vrees en wanhoop. En dan zult u iets meer nodig hebben dan een denkbeeldig en een natuurlijk geloof en een uitwendig oppervlakkig laagje godsdienst. U zult zaligheid nodig hebben, gesproken tot uw hart, kracht meegedeeld aan uw ziel, het koninkrijk van God opgericht in uw boezem en de macht van zijn Christus bekendgemaakt in uw conscientie. En indien u bent bevoorrecht met de genieting van deze goddelijke werkelijkheden, na een periode van angst en verdriet, dan zult u zien de goedheid van God in het u in de oven plaatsen, in het toelaten van Satan om u dag en nacht te verklagen, dat wanneer hij is neergeworpen en overwonnen, het koninkrijk van God kan komen in haar gezegende volheid en in uw hart worden opgericht en gevestigd met meer kracht en leven en zalving. Voor menig dierbaar kind van God lijkt het erg ontmoedigend om met schuld en verzoeking geoefend te worden en Satan deze afschuwelijke aanklachten te laten fluisteren. Maar wanneer de ziel door de kracht van God in staat wordt gesteld hem te bestrijden met de wapens die God heeft vastgesteld en die hij in zijn hand legt, en wanneer door zijn algenoegzame en alles overwinnende genade de overwinning is behaald en de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van God en de macht van zijn Christus zijn gekomen, dan wordt er gevoeld dat er in de ware godsdienst een plechtige werkelijkheid is, die geen hart tevoren kon bevatten of een tong kon uitdrukken. Zo zijn de bevoorrechten onder u in deze vergadering niet degenen die gerust zijn in Sion. Het zijn niet degenen die in vrede met de zonde en de Satan zijn, die de hoge bevoorrechten zijn, maar diegenen op het slagveld, man tegen man, met de verklager der broederen strijdend, vaak neergeworpen, maar nooit werkelijk overwonnen, hard worstelend en bij tijden zelfs aan het leven wanhopend, nochtans doorzettend en aan het einde de overwinning verkrijgend. Ik laat het in de hand des Heren om aan uw hart toe te passen wat ik in zijn naam heb gesproken, dat het door sommigen een onderzoekend woord mag zijn en een vertroostend woord voor anderen, dat het de machtigen van hun troon af mag trekken en de nederigen en zachtmoedigen verhogen, dat het een middel in de hand Gods mag zijn om de een of de andere arme belijder te overtuigen van de leegheid van zijn godsdienst, of tot het druppelen van troost in de conscientie van een gekwelde heilige, dat het met de hulp van God zowel ter neder mag brengen als op mag bouwen, en dat ik zo zowel de mond van God als de dienaar van God mag zijn en woorden spreken die de Heilige Geest met zijn goedkeuring en zijn goedkeurende glimlach mag bekronen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.